Goedemiddag. Zeg nog eens waarover gaat dit verdrag, want het is al lang, al een aantal jaren geleden eigenlijk opgesteld, maar nu treedt het in werking.
Ja, dus meer concreet gaat het over een verdrag, een nieuw verdrag, dat in de zomer van 2017 is afgesloten. Na onderhandelingen tussen 124 staten, want een aantal staten hebben het geboycott. En dat dus een verbod oplegt aan het bezit, de productie, de overdracht, transfer, assistentie enzovoort aan kernwapens. Dus eigenlijk een complete verbodsbepaling op alles wat nucleaire wapens betreft. Een beetje zoals dat bestaat rond chemische en biologische wapens.
Wat is het verschil dan met het non-proliferatieverdrag dat al bestaat?
Wel, eigenlijk kan je het verbodsverdrag zien als een aanvulling en zelfs een uitvoering van een artikel 6 van het non-proliferatieverdrag. Omdat het non-proliferatieverdrag is eigenlijk afgesloten al begin jaren 70 of in werking getreden toen, om het verspreiden van kernwapens tegen te gaan. Er waren toen 5 officiële kernwapenstaten, dat is ook zo bepaald door het NPT. Ondertussen zijn er al een paar bijgekomen, die zijn eigenlijk niet officieel. Maar alle andere staten engageren zich ertoe om geen kernwapens te verwerven. En dus dat legt dat op. En daar staat een artikel in dat op termijn er een volledige kernontwapening moet komen. Alleen staat daar geen datum op, staan daar geen modaliteiten rond enzovoort. En dus kan je eigenlijk, en er staat in artikel 6... dat termijn een soort verdrag zou moeten komen om dat effectief te realiseren. En dus dit verbodsverdrag kan je dan zien als een uitvoering van dat artikel.
Ja, en dat verdrag is al opgesteld in 2017, treedt nu pas in werking, omdat er nu, 50 landen zijn die het geratifieerd hebben?
Ja, inderdaad. Dus de laatste ondertekenaar of ratificator was Honduras. En daarmee zijn er 50 staten die dat verdrag hebben geratificeerd. Dus dat wil zeggen, goedgekeurd, niet alleen getekend, maar ook goedgekeurd door het parlement. Of door hun parlementen. En in het verdrag staat dan dat als er 50 staten hebben getekend, dat het over 90 dagen in werking zal treden. Ja, en effectief van kracht zal zijn. En dat is concreet betekent dat op 22 januari volgend jaar dat het verdrag effectief in werking zal treden.
Ja.
En dus een deel gaat uitmaken van dit rassenrecht.
Je merkt op dat het eigenlijk een soort aanvulling is van artikel 6 van het non-proliferatieverdrag. Dan zou ik denken, waarom is het niet gewoon toegevoegd aan het non-proliferatieverdrag? En dan zitten we waarschijnlijk op het punt dat niet alle ondertekenaars van het non-proliferatieverdrag ook dit verdrag wilden.
Ja, weet je, dat is een beetje dubbelzinnig. Hè? Er is inderdaad België en de NAVO-landen, want laten we zeggen, alle NAVO-landen weigeren het te tekenen of te ratificeren, en dan dus ook te ratificeren. Zij redeneren dat dit het bestaande non-proliferatieregime zou ondermijnen, wat dus absurd is. Hè? Ik weet niet goed hoe je dat... Dat is een zeer creatieve interpretatie van het gebeuren. Je zou kunnen zeggen effectief, waarom vullen we het NPT niet aan met een concrete deadline? Maar daar zit het natuurlijk juist blok, hè, omdat de kernwapenstaten dat weigeren te doen. En dus hebben de meeste landen op deze wereld, hè, want 124 is toch wel de meerderheid van landen, beslist om een proces op te starten om effectief tot een nieuw verdrag te komen dat eigenlijk een uitvoering is van artikel 6. Om effectief die kernwapens te verbieden.
Hmm.
Want er zijn natuurlijk een aantal consequenties aan verbonden. Hè, ook voor kernwapenstaten. En daarom dat het ook wel effectief kan zijn. Bijvoorbeeld dat banken... Want laat ons niet vergeten dat de kernwapenproductie nog altijd in privé, door privébedrijven gebeurt en gefinancierd wordt. En dus dat banken bijvoorbeeld niet langer kunnen of willen assisteren aan de kernwapenproductie. Dus in elk geval, voor die 50 landen geldt dat al zo. In eigen land hebben we bijvoorbeeld KBC, dat na een campagne vanuit de vredesbeweging expliciet verwijst naar dat verdrag, naar het bestaan van dat verdrag, om in de toekomst investeren in kernwapenproductie te verbieden.
Ja.
Dus dat is niet onbelangrijk, toch?
Ja, ja. Hoe komt het eigenlijk? Er zijn er 120 die het getekend hebben, dus 3 jaar geleden. Dus de NAVO-staten bijvoorbeeld niet, en de andere kernmachten ook niet. Maar er zijn de ratificatie is toch gebeurd door slechts 50 landen tot nu toe.
Ja, wel, het is zo, het is onderhandeld geweest. De tekst is een overeenstemming tussen 124 landen. Daarvan hebben er 84 het effectief ondertekend. En op dit ogenblik 50 geratificeerd. En dat verschil heeft onder meer te maken tussen de ondertekenaars en ratificatie, omdat dat natuurlijk een procedure, een hele procedure kan zijn in de bestaande parlementen. Maar natuurlijk heb je, zoals in elk land, ook regeringswisselingen. Bijvoorbeeld in Brazilië. Hè, Bolsonaro denk ik niet zal geneigd zijn, hoewel Brazilië het ondertekend heeft, om het nu te ratificeren. Ik geef maar één voorbeeld, omdat ondertussen het regime daar gewijzigd is. En zo geldt dat ook voor een aantal andere staten. Mm-hmm. Maar het kan zijn dat er een hele procedure moet doorlopen worden en dat dit dan zijn tijd nodig heeft.
Ja, dus de kernmachten hebben het geweigerd. Hoe zit het bijvoorbeeld met Iran? Wat is hun positie daarover? En landen van het Midden-Oosten?
Ja, landen? Ik denk dat er weinig landen zijn in het Midden-Oosten die het getekend hebben. De meeste landen situeren zich in Latijns-Amerika. En dan zijn er wat kleinere landen, Afrikaanse landen ook. Midden-Oosten, bij mij, ik ken het niet van buiten. Er zijn er misschien een paar, maar... voilà, maar het is allemaal nog lopende. Hè. Ik denk dat op termijn er zeker nog landen gaan bijkomen. Dit is een kwestie van tijd.
Maar wat bijvoorbeeld met de houding van Iran? Want ik herinner mij dat ze ooit gepleit hebben, dacht ik, zelfs voor een denuclearisering van het Midden-Oosten?
Ja, dat is, Iran staat achter, en dat is dan niet een ander proces, staat achter de idee van een kernwapenvrij Midden-Oosten. He, dus dat is een kernwapenvrije zone, dat zijn zaken waarover bijvoorbeeld in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties geregeld over gestemd wordt. En een van die zaken waar men al lang mee bezig is en hoopt te verwezenlijken, is een kernwapenvrij Midden-Oosten. Mm-hmm. Op dit ogenblik is er één kernwapenstaat in het Midden-Oosten, dat is Israël. Hè? Ja. Want iedereen focust op Iran, maar Iran heeft vermoedelijk een kernwapenprogramma gehad, maar door internationale druk en dan op een gegeven moment de nucleaire deal die Trump dan weer heeft afgezegd, opgezegd, is er toch heeft Iran geen kernwapen.
Maar wat in verband met dit verdrag? Want ze zijn niet een van de 50 ratificerende landen. Ook zijn ze dan bij de ondertekenaars of gewoon bij de opstellers of helemaal niet?
Bij mijn weten is Iran geen ondertekenaar, maar ik zou het moeten nagaan. Ja, hè, maar ja. Ik dacht dat ze niet ondertekend hebben voorlopig.
Oké, laat ons uit het Midden-Oosten dan weg gaan voorlopig en naar België gaan, want jullie hadden ook, of jij had ook een toch wel belangrijk opiniestuk over de kernwapens en België eigenlijk. Hè. Dus hoe zit dat nu eigenlijk? We hebben die kernwapens die erop gesteld staan, een kleine brogel. Wat voor kernwapens zijn dat eigenlijk?
Wel, in kleine brogels liggen er kernbommen. Hè. Dat zijn dus eigenlijk, dat wil zeggen dat ze vervoerd worden door gevechtsvliegtuigen. Op dit ogenblik zijn dat gravity, zwaartekrachtbommen, die dus gedropt worden door Belgische vliegtuigen, die daarop getraind worden, gevechtsvliegtuigen. De F-16 bijvoorbeeld is daarvoor uitgerust, of een aantal F-16's zijn daarvoor uitgerust, en piloten voor getraind, hoewel het Amerikaanse kernwapens zijn. En dat is dus een wat men noemt nuclear sharing, of nucleaire taakverdeling in NAVO-verband. Nu is het zo dat op korte termijn, men schat over 2-3 jaar, die kernbommen, D-61 kernbommen zijn dat, zullen vervangen worden door een vernieuwde versie daarvan, de B-61-12. En het verschil is dat zij dus preciezer zijn, omdat ze een elektronische staart hebben om ze te geleiden. En bovendien ook een variabele explosiekracht kunnen hebben. Hè. Ze kunnen tot 3 keer de kracht hebben van de kernbom die op Hiroshima is gedropt, maar kan ook een zogenaamde mini-nuke worden. Dus met een kleinere explosieve kracht. Maar het is natuurlijk net gevaarlijk, omdat bijvoorbeeld iemand als Trump al gezegd heeft dat hij meer werk wil maken van inzetbare kernwapens. Dus die zogenaamde mini-nukes op het slagveld. Ja. Natuurlijk, dan is het hek van de dam. Hè. Als je eenmaal kernwapens gebruikt, dan krijg je gemakkelijker al een totale kernwapenoorlog. Dus het is een zeer gevaarlijke trend.
België heeft dus dat verdrag op het verbod van nucleaire wapens, dat nieuwe verdrag, eigenlijk mee geboycott, denk ik, als ik u goed begrepen heb in onze vorige gesprekken van een paar jaar geleden. Maar natuurlijk, België heeft wel het non-proliferatieverdrag ondertekend en die schrijft er iets interessants in je artikel. Even voorlezen, ik citeer, bovendien kunnen gastlanden van Amerikaanse kernbommen niet onderworpen worden aan een juridische toetsing over de conformiteit aan het non-proliferatieverdrag. Dus het lijkt mij logisch dat, dat de geest om nu die oude kernbommen te vervangen door nieuwere die nog preciezer zijn en regelbaar dan, dat dat toch wel een beetje eigenaardig is in, als ondertekenaar van een non-proliferatieverdrag. Maar u zegt, het kan zelfs niet, men kan ons zelfs niet controleren of we aan dat non-proliferatieverdrag voldoen. Nee, hoe komt dat?
Wel, omdat de Belgische regering een weigert te bevestigen of te ontkennen dat er kernbommen in kleine brogen liggen. Hè. Dus men houdt een soort dubieuze politiek, dus dat, daardoor krijg je ook geen politiek debat in het parlement. Nu, in het non-proliferatieverdrag is een artikel, het tweede artikel, en trouwens artikel 1 en 2 gaan daarover, namelijk dat transfer of controle over kernbommen, direct of indirect, hè, staat er expliciet direct of indirect, door niet-kernwapenstaten, waartoe België hoort, en België is ondertekenaar van het non-proliferatieverdrag, dat zij dus zich daartoe engageren om dat niet te verwerven of te controleren. Nu, als het oorlogstijd is...
Dus excuseer, dat ze niet, dat ze de capaciteit om te controleren niet verwerven?
Dus geen overdracht van kernwapens te aanvaarden of controle over die kernwapens te aanvaarden, direct of indirect.
Ah ja,
dat is de passage in het artikel.
Dus dat betekent maar dat de Amerikaanse kernwapens door de Amerikanen zelf moeten beheerd worden, als die hier staan?
Ja, en dat is ook zo, hè, maar in oorlogstijd worden, zijn het wel Belgische gevechtsvliegtuigen die dan die kernbommen moeten transporteren en desgevallen moeten droppen. En dit is natuurlijk wat in strijd is met het non-proliferatieverdrag. Mm-hmm. Nu, in militaire kringen wordt daar zeer flexibel op gereageerd, in de zin dat ze zeggen, ja, maar in oorlogstijd dan vervalt, dat heeft te maken met een preambule in dat NPT-verdrag, dan vervalt ook het NPT-verdrag of houdt het op te bestaan, volgens die bewering. Hè. Dus je kan natuurlijk alle kanten uit met dat soort creatieve interpretaties. Ja. Maar het is wel zo, hè, in een volgens mij toch wel duidelijke lezing, dat België eigenlijk in strijd handelt met het NPT dat ze ondertekend en geratificeerd heeft.
Maar bovendien... Die modernisering, want daarover ging mijn punt toch een beetje, is dat wel in lijn met een non-proliferatieverdrag dat ook toch eist niet alleen dat er dat landen die geen kernwapens hebben die ook niet verwerven, maar ook dat de bestaande kernmachten die afbouwen. Dus dan een modernisering van oude kernbommen, ja, met nieuwe kernbommen. Ja.
Wel, dat is nu net het probleem met het NPT en vandaar dat het verdrag er is gekomen, hè, het nieuwe verdrag voor een verbod op kernwapens. Omdat blijkt dat alle kernwapenstaten hun kernwapenarsenaal aan het vernieuwen zijn. Dus de kernwapens zelf of de draagsystemen ervan. En dus die BN 6012 is daar ook een is ook voorwerp van zo'n upgrade, hè, of modernisering van kernwapens. Is dat in strijd met NPT? Ja, in de geest met het NPT. Hè. En niet misschien expliciet, dat is moeilijker juridisch te stellen, maar het is wel zo, inderdaad, dat iedereen, ook dat de kernwapenstaten volgens het NPT-verdrag zich toe engageren om op termijn hun kernwapenarsenaal af te bouwen. En dit is dus eigenlijk, ja, in de geest toch in strijd met dat NPT. Ja.
Een ander punt was dus dat het kan blijkbaar niet gecontroleerd worden of er geen overtredingen schrijven, maar ik zie datzelfde argument de Iraniërs niet kunnen gebruiken. In de zin van, Iran heeft dus ook het non-proliferatieverdrag ondertekend. In de zin dat ze zeggen van, jullie komen hier niet binnen, dat wij doen geen mededeling, dat die vlieger zal niet opgaan. Hoe komt dat? Is dat een andere situatie? Want ja, het gaat toch kernwapens...
Je bedoelt over Iran, over en het NPT?
Wel, ik bedoel, dus hier hebben we een toestand waar we met kernwapens opgesteld liggen en die schrijft dus dat ze zijn niet onderworpen aan een juridische toets over de conformiteit aan het non-proliferatieverdrag. Ja. De Amerikaanse kernwapens die in België opgeslagen liggen. Omdat, en er is geheimhouding. Ja, als ik de Iraniërs eenzelfde soort positie hoor innemen en zeggen van ja, jullie komen hier niet binnen, want er is geheimhouding en we doen geen mededelingen over ons kernwapenprogramma, waarom gaat die vlieger daar niet op? Is er een inhoudelijk en fundamenteel verschil?
Wel, dat is
verschil.
Een beetje dubieuze, omdat het officieel natuurlijk Amerikaanse kernwapens zijn en op dit ogenblik onder Amerikaanse controle. Het is zo natuurlijk om die kernwapens op die vliegtuigen te monteren en ze dus klaar te maken voor eventuele inzet, dat daarvoor de toestemming nodig is van de Amerikaanse president, hè, van de Amerikaanse politieke top. En dus tot zolang blijft het natuurlijk in handen, blijft het natuurlijk iets dat in handen is van de Amerikanen. Hè.
Maar wacht even, Ludo, wat heeft dat te maken met het feit dat het niet mag gecontroleerd worden? Bijvoorbeeld, want je punt is, stel dat die op die Belgische vliegtuigen zouden gemonteerd staan, dan zijn we eigenlijk in schending met het non-proliferatieverdrag. Maar het mag blijkbaar niet gecontroleerd worden. Ja, waarom mag dat niet gecontroleerd worden en het Iraans kernprogramma wel?
Omdat eigenlijk onder het NPT-verdrag niet-kernwapenstaten zich onder de controlemechanismen plaatsen van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Safeguard Agreements heet dat. En dat wil dus zeggen dat alle landen, niet-kernwapenstaten, zich, laten we zeggen, ertoe verplichten om controles toe te staan over hun over alles wat met nucleaire te maken heeft.
Ja, maar dat gebeurt dus niet.
En dat gebeurt dus niet. Waarom? En dat is het nu net, omdat België formeel die kernbommen op een militaire basis in handen zijn van de Amerikanen. En dat is dus de reden. Dus ze zijn niet in handen van België. Hè. En dus omdat ze in handen zijn van de Amerikanen, omdat de Amerikanen een nucleaire staat zijn, vallen ze niet onder die bepaling waar niet-kernwapenstaten zich onderwerpen aan verifieerbare mechanismen.
Maar dat is natuurlijk... Het bijt zichzelf in de staart, want die zijn zogezegd in handen van de Amerikanen, maar die is dus dat moet gecontroleerd worden, of het zo is.
Ja, dat is een beetje de rare kronkels die er zijn, hè, want en het feit dat, ja...
Alsof je bijvoorbeeld zou zeggen, alsof de Iraniërs zouden zeggen, we hebben geen kernwapenprogramma, dus moeten we niet gecontroleerd worden.
Ja, dat is waar, maar Iran is natuurlijk is een andere situatie, omdat Iran, zoals alle andere landen, zich moet openstellen voor verificatiemechanismen, dus voor een controlesysteem, zoals dat voor elk land geldt. En ja, moest er nu een Amerikaanse basis zijn in Iran, en stel dat ze daar kernwapens ontplooien, dan zal dat wellicht uitgesloten worden van dat soort verificatiemechanismen. Okay. Omdat ze nu net in handen zijn van de Amerikanen. Ja, ja. Dat geldt ook voor Turkije bijvoorbeeld, hè, want in Turkije...
Dus Ludo, als de Iraniërs een deal sluiten met de Russen en de Russische kernwapens opstellen, is er geen probleem?
Wel, volgens de logica zou ik maar zeggen, zal dat inderdaad zo zijn. Nou, natuurlijk, als bekend geraakt dat de Russen daar kernwapens gaan installeren in hun handen dan, hè, weliswaar, dan zal dit wellicht heel wat politieke ophef veroorzaken. Ja, ja, ja. Dus, ja. Ik vermoed dat niet zo evident is.
Oké, laten we nog even overgaan naar het punt dat je wilde maken over die gevechtsvliegtuigen, die F-35's. En dan hebben we het over de capaciteit, want het zijn dus gravitatiebommen, dus bommen die moeten afgesmeten worden, gedropt worden. En dan is de vraag van, kunnen die nieuwe straaljagers dat doen? En daar is je punt van, dat werd ontkend, omdat ze dus het ontwerp zo was dat dat niet zou kunnen gebeuren, maar nu blijkt dat dat wel zo is.
Ja, wel, dat is een beetje de verwarring die er nu bestaat. En dat heeft ook te maken met al dat geheimzinnig gedoe natuurlijk. Dat het soms moeilijk is om aan informatie te komen, laat staan erover te debatteren. Dus België heeft die gevechtsvliegtuigen aangekocht, F-35 gevechtsvliegtuigen. Maar dat wil daarom niet zeggen dat ze noodzakelijkerwijs in staat zijn om die nieuwe kernbommen te transporteren en te hanteren, dus te gebruiken en in te zetten. En dat is een beetje technisch, maar volgens de vorige minister van Defensie, want even was Didier Reinders de vorige minister van Defensie, van eind 2018 tot eind 2019, in een commissie, in commissie Landsverdediging, zei hij, kijk, zegt hij, de gevechtsvliegtuigen, de nucleaire optie van deze gevechtsvliegtuigen, dat is een beslissing die toekomt aan de komende regering. Ja. Nu, in oktober, op vraag van een commissielid, Theo Franken, antwoordde de nieuwe minister van Defensie, Ludivine de Donder, dat de F-35 vliegtuigen die vanaf 2023 geleverd worden, wel degelijk de nucleaire optie hebben. En dat dat een beslissing was van de vorige regering. Hè, omdat de vorige regering ze zo besteld zou hebben. Dus we spreken elkaar tegen. Hè, dus we weten eigenlijk niet goed, en daarover gaat het, want ik heb ook al zelf een poging ondernomen om het contract in te kunnen zien van die F-35. Er is mij geweigerd, omdat dat valt onder de geheimhouding. Dat is een bepaalde wetgeving. Maar dus het is niet duidelijk. Volgens de nieuwe minister, volgens dat ik het begrijp, zou eigenlijk, en ook volgens gespecialiseerde literatuur, het contract, het of memorandum of understanding, meteen ook de technologie bevatten wat men noemt blok 4. Hè? En blok 4 betekent dat ze nucleair capabel zijn, hè? Dat ze nucleaire capaciteit hebben. En volgens Didi Reinders waren ze uitgerust met blok 3F, dus zonder die nucleaire capaciteit. Dus voilà, en dus is de vraag nu, staat dat nu, is dat contract dat gesloten is, of die memorandum of understanding dat gesloten is voor de aankoop van die F-35, staat daar nu effectief in dat ze nucleair nucleaire capaciteit hebben of niet? In elk geval, volgens de minister van Defensie nu, zouden ze in elk geval geleverd worden met die nucleaire capaciteit. Ja, en dat is eigenlijk een vorm van sluipende besluitvorming. Hè? Daar wordt ook weinig ophef rondgemaakt. Maar dat was nu net een van de discussiepunten, een van de elementen die onder meer door SPA, Dirk van der Malen, in de vorige legislatuur aan bod werden gebracht. En waar dat de regering zei, ja, maar er komt geen... voorlopig is er geen nucleaire capaciteit. Dat staat ook niet in voorwaarden voor de aankoop van die gevechtsvliegtuigen.
Ja. Interessant was wel dat dus nu blijkt dat ze dat wel zouden hebben, dus die blok 4 uitrusting, dat die informatie kwam na een vraag van Theo Franke van N-VA. Ja. Wat is die zo'n houding? Traditioneel was de Vlaamse beweging nooit meer oorlog, maar dat is nu toch wel eventjes anders, hè?
Wel, Theo Franken heeft zich al ontpopt als een van de grootste voorstanders van de nucleaire alliantie. Hè? NAVO als nucleaire alliantie, want de NAVO noemt zich zo, hè, nucleaire alliantie. En dus ook de zogenaamde verplichtingen die daaraan verbonden zijn. En dus ook een grote voorstander is voor de aanwezigheid van kernbommen in Kleine Brogel. Ja. Omdat dat hoort tot de nucleaire doctrine, nucleaire politiek van de NAVO.
Ja.
En hij heeft die vraag gesteld omdat hij natuurlijk in het regeerakkoord, want in het regeerakkoord dat gesloten is, staat bijvoorbeeld een voorzichtige opening, want dat is nieuw, naar dat verbodsverdrag voor nucleaire wapens. Want daar staat dat de regering zal nagaan of het nieuwe verdrag een impuls kan geven aan de nucleaire ontwapening in de wereld.
Mm-hmm.
En dat wil zeggen dat men eigenlijk een voorzichtige opening maakt. En dus Theo Franken vraagt zich dan af, ja, maar betekent dat dan dat wij dus de optie openhouden om af te zien van die kernbommen en de kernwapentaken, vandaar zijn vraag.
Ja. Is dat niet een beetje de echte tragiek? Want we hadden Dirk van der Malen, die nogal actief was in het parlement, zo voor de ontwapening. Die is ondertussen met pensioen. Het komt niet in de media, er ligt niemand van wakker. En als er iemand van wakker ligt, dan is het nog iemand die kernwapens wil.
Ja, jammer genoeg is dat de realiteit. Hè? Als je kijkt naar de jaren 80... toen ging het natuurlijk niet over de kernbommen die in Kleine Brogel liggen, maar over de nieuw op te stellen kruisraketten in Floren. Toen kwamen honderdduizenden mensen op straat. De grootste betoging ooit in België was een anti-kernwapenbetoging, 400.000 mensen. En vandaag merk je dat dat thema volledig uit het publieke debat is, weg is. Hè? Dus nog in de media, nog op het politiek forum is er aandacht, of ja, is de aandacht mager, zal ik maar zeggen, voor dat onderwerp. En dat is natuurlijk zeer jammer, omdat die kernbommen, men zegt altijd dat ze voor onze veiligheid zijn, maar kernbommen in België betekent dat wij in geval van oorlog, hè, dat een van de eerste doelwitten zal zijn. Hè. Men zal natuurlijk proberen de massavernietigingswapens van de tegenstander in geval van oorlog zo vlug mogelijk uitschakelen. Bovendien kunnen er allerlei accidenten, weet ik veel, wat mee gebeuren. Kernwapens bezitten maakt het gevaar natuurlijk groot dat er problemen mee bestaan. En als er een probleem bestaat met zo'n kernbom, zo één kernbom zoals ze er nu liggen, dat is natuurlijk, dan is België van de kaart geveegd. Hè? Dat is evident. En heel de omgeving. En vandaar dat het zo belangrijk is, denk ik, zoals klimaat, hè, dat zijn de twee grote planetaire dreigingen, dat het zo belangrijk is dat dat minstens opnieuw een belangrijk thema wordt in het debat en dat men echt ijvert naar, minstens op korte, middellange termijn, ijvert naar een politiek van kernontwapening. Dat
ja.
is evident.
En dat proberen jullie onder de aandacht te krijgen, wij bij deze ook. Dank u wel, Ludo de Brabander van Vrede VZW. En tot een volgende keer. Een goed weekend.